Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vindt u wederom in Romeinen 5. En nu de versen 6 tot 8. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Gemeente, gisteravond hoorden wij de hoop beschaamd niet. En waarom was dat? Ja, omdat God de heerlijkheid heeft toegezegd aan al de zijnen. En hij komt op zijn toezegging nooit terug. Maar ook, dat zagen we, omdat de liefde Gods, uitgestort was in het hart door den Heilige Geest die ons gegeven is. En we zagen toen, die liefde Gods, die geest, was het onderpand van de erfenis. Zo waar als die liefde uitgestort is in het hart. Zo waar als de geest mij is gegeven. Zo waar ben ik erfgenaam van de heerlijkheid Gods. Dat ondersteunt dus, dat garandeert dus de hoop. En gemeente, dan geeft de apostel er meteen een tweede reden bij waarom de hoop niet beschaamt. Meteen een reden bij. U moet namelijk letten, zijn de kleine woordjes die het hem doen. U moet in vers 6 letten op het woordje want. Want Christus, als wij nog krachteloos waren. Paulus begint niet een nieuw onderwerp. Nee, hij zet zijn redenbeleid, zet hij voort. Dat blijkt wel uit dat woordje. Want Christus, als wij nog krachteloos waren. Er is dus ook nog een tweede grond, een tweede reden waarom de hoop niet beschaamt. Niet alleen omdat de liefde Gods is uitgestort in het hart. Maar ook, en dat is zelfs nog groter en machtiger. Ook omdat God zijn liefde al lang geleden heeft getoond. In het sterven van zijn zoon. Ook daarom beschaamt de hoop niet. Die liefde ligt namelijk niet alleen uitgestort in het hart. Maar ook. Christus. Toen wij nog krachteloos waren. Wat een liefde. Is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Het ligt al vast in hetgeen gebeurd is, eer ik er nog maar enig besef van had. En gemeente, dat is gebeurd, zegt de apostel, toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos. Er zijn veel vertalingen, die vertalen hier zwak. Maar dat is te zwak. Te zwak vertaald. Als je hier zwak vertaalt, dan is dat te zwak vertaald. Want er staat inderdaad zonder kracht. Zonder kracht. Wij waren niet zwak. Als je zwak bent, dan kun je nog wat. Niet veel, maar je kunt nog wat. Als je krachteloos bent, dan is het over. Dan ben je zo dood als een pier. Dan kun je je niet roeren en niet bewegen. Dan ben je kracht. vruchteloos. U voelt al, dat is veel meer dan zwak. En dat staat hier hoor. Dat staat hier inderdaad krachteloos. Dat is terecht zo vertaald. Christus is toen wij nog helemaal niks konden. Te zijner tijd. Ja, inderdaad, dat is gebeurd te zijner tijd. Dat is niet gebeurd op onze tijd. Toen de volheid destijds aangebroken was en God zijn zoon zond naar deze aarde, toen heeft God niet aan ons gevraagd, komt het nou gelegen? Mag die nou bij jullie komen? Om op de aarde te zijn. Nee, God heeft niks aan ons gevraagd. Het was niet onze tijd. Het was zijn tijd. De tijd door hem bepaald. Te zijner tijd is Christus voor, ja, zet hem schrap hoor. Hij is voor goddelozen gestorven. Eerst staat er dus krachtelozen. Mensen die geen enkele kracht hadden om zichzelf te behouden. Volstrekt geen aanstalten konden maken om dat te doen. Zelfs niet een kleine beweging in die richting, nee, dat kon niet, krachteloos. En dat waren we, zegt een apostel. Maar ook onwillig. Niet alleen zonder kracht, maar ook zonder wil. Want wij waren goddelozen. En zo dadelijk gaat hij zeggen, zondaars. Zo dadelijk gaat hij zeggen, vijanden, het staat er allemaal in die 11 versen van Romeinen 5. Krachtelozen, goddelozen, zondaars, vijanden, dus zonder kracht om ons tot God te begeven. En zonder wil om ons tot God te begeven. Een goddeloze, dat is iemand die geen godsvrucht in zich heeft. Geen vrezen van God is voor hun ogen. Dat is het kenmerk van de goddeloze. Die vraagt niet van zal God dit wel willen of dat wel willen. Nee, die leeft zomaar wat naar zijn eigen inzicht voor het vaderland weg. Alsof er helemaal geen God in de hemel bestond. Die hem de weg wijst en zijn geboden aan hem geeft. Nee, daar rekent de goddeloze niet mee. Die zegt in zijn hart, er is geen God. Ik kan doen en laten wat ik zelf wil. En zo was onze toestand, zegt Paulus, hè. Zo was onze toestand toen hij aan het kruis van Golgotha stierf. Nou, gemeente, dan is het wel duidelijk, nietwaar, dat wij in elk geval aan dat verzoeningswerk geen enkele bijdrage hebben geleverd. Want als wij toen nog krachteloos waren, en ook nog goddeloos, ook nog vijandig, ook nog midden in de zonde, nou dan hebben wij geen aanstalten gemaakt om de Zoon van God ook maar enigszins daarin te helpen en bij te staan. Dat is dan ook zo, gemeente. We hadden geen kracht om dat te doen en we hadden de wil niet om dat te doen. En we hebben er niks aan toe gedaan ook. Hij heeft in elk geval alleen de pers getreden. En er was niemand van de volken met hem. Ook zijn eigen discipelen, u weet wel, ze zijn allemaal op de vlucht gegaan. Ze hebben hem allemaal alleen gelaten, zoals de Heer Jezus ook al van tevoren had aangekondigd. Dat zullen jullie doen. Jullie zullen mij alleen laten. En ze zullen dan de herder slaan, de schapen zullen wel verstrooid worden, maar ze zullen de herder slaan en op hem is het gemunt. Op hem alleen is het gemunt. Hij zal het in zijn eentje moeten doen. Toen wij nog krachteloos waren. Toen wij nog goddelozen waren. Toen wij nog vijanden waren. Toen wij nog zondaren waren. Is Christus op zijn tijd, voor zulke mensen, is hij gekomen. daarom beschaamt de hoop niet. Want het is in die liefde, die eenzijdige liefde, door Christus getoond. Daarin is het gegrond. Dus niet alleen de liefde die in het hart is uitgestort, die gevoeld wordt van binnen, maar ook de liefde van wat op Golgotha heeft plaatsgevonden, te zijner tijd, waar wij geen enkel aandeel aan hebben geleverd. Alleen 100% zuiver zijn werk. Het is ook maar goed dat wij er geen aandeel aan hebben geleverd, want we zouden het zeker verprutst hebben. Als wij er ook maar een kleinigheid aan hadden toe moeten doen, dan zouden we het zeker hebben verkonkeld. En nu het zijn werk alleen is, zonder ons voor ons, nu is het een werk dat het voor God heeft kunnen bestaan en genade vond in zijn ogen. Wie kan het bevatten, gemeente? Die liefde. Dat Christus dat gedaan heeft. Voor zulke. Wie kan het bevatten? Paulus die wrijft het ons nog wat meer in. In het volgende vers. Als u zegt, nou, voor een rechtvaardige, dat zijn we niet. Dat waren wij niet en dat zijn we nog niet. Voor een rechtvaardige zal nauwelijks iemand ooit sterven. Inderdaad, dat gebeurt maar hoogst een enkele keer. Hè? Uit de oudheid vandaan zijn er wel enkele getuigenissen van dat iemand zijn leven opofferde om het leven van een ander te sparen. Ook vanuit de oorlog hoorde je wel eens, hè? Mensen die in het verzet zaten. En als er dan iemand geëxecuteerd zou worden, dat iemand anders zich aanbood om in de plaats van die veroordeelde te gaan, dat is wel eens gebeurd. Trouwens wel een riskante zaak hoor, om dat aan de Duitsers te vragen of je dan in de plaats van die ander mag gaan. Want het kan ook maar zomaar gebeuren dat ze je allebei pakken. Dat voelt u wel, hè, dat een heel riskante zaak is. Je moet wel goed weten wat je doet als je dat doet. Hè. Maar het is wel gebeurd, hè, dat mensen zich daarvoor hebben aangeboden, bijvoorbeeld om een jonger iemand te redden. En dat iemand die oud was, zich aanbood in de plaats van die jongeren te mogen gaan. Dat kan dus nauwelijks een hoogst en hier in een schaars geval ooit wel eens gebeuren. Dat is wat Paulus bedoelt te zeggen. Als hij zegt, want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Hij zegt, nou, dat kan in een heel bijzonder geval wel eens een keertje plaatsvinden. Want voor een goede, zal mogelijk iemand het bestaan om dat te doen. Het bestaan, dat is wagen. Het wagen om dat te doen. Dat zal in een enkel geval voor een goede, maar dan moet het inderdaad wel een heel goed iemand zijn. Voor wie je het over hebt. Dan moet het inderdaad wel een rechtvaardige wezen, tot en met. Wil je dat voor iemand over hebben, dat je je leven daar voor die ander in de waagschaal stelt? Hè? Ja, nou dat zal nauwelijks gebeuren. In een enkel geval zal iemand het aandurven, het wagen, het bestaan om dat te doen. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Niet omdat wij een goede waren. Niet omdat wij een rechtvaardige rechtvaardig waren, dat zou dan mogelijkerwijs nog een keer hebben gekund. Dat zou dan mogelijkerwijs in een heel bijzonder geval, maar dan moet het wel een heel bijzonder geval zijn. Dat hebben we net al gezien. Ja, dan zou dat heel, heel af en toe eens kunnen voorkomen. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wie zou dat nou doen? Voor je hater. Voor je vijand. Voor een mens van niks. Een krachteloze. Maar ook nog een onwillige. Wie zou het er voor over hebben? Wie zou dat doen? Moet u eens indenken. Je hebt een mens, een medemens, die je altijd dwars heeft gezeten. Die jou nooit heeft aangekeken. En jou zou worden gevraagd om voor hem je leven op het spel te zetten. Zeg je, ja, dag. Mij niet gezien. Als nou mijn dikste vriend was. Nou, dan zou ik er nog over na kunnen denken. Ja, daar heb je het, hè. Dat zou je dan mogelijkerwijs ook al heel wat, hoor. Maar je zou dat mogelijkerwijs nog kunnen bezinnen om dat te doen, hè. Maar iemand die je altijd dwars heeft gezeten. Iemand die jou zo vaak op de nek is gesprongen. En waar je zoveel last van hebt gehad. Zo'n dwarsligger. Nou, daar begin je zeker niet aan. Geen denken aan in de verste verte niet. Dat ik dat ooit zou doen. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Dat schrijft Paulus. En gemeente, als je nou aan Paulus denkt, ja, dan moet je zeggen, dat is gewoon ook waar, hè. Want toen Christus stierf, was Paulus nog een eigen gereide fariseer. Je hebt zondaars in verschillende soorten en kleuren, hè. Je hebt grove zondaars, die de beesten hangen. Maar je hebt ook hele verfijnde zondaars. Je hebt ze grof en fijn, net als rookworst. Grof en fijn. Ja, je hebt grove zondaars die in de zonde zich volop uitleven, maar je hebt er ook die op een fijne godzalige, schijngodzalige manier, op een godsdienstige wijze, in de zonde leven, net als Paulus. Ondertussen later ook wel een vervolger en een verdrukker van de gemeente geworden. In zijn ijver, in zijn zogenaamde ijver voor God. Een verdrukker en een vervolger van de gemeente die meende dat hij daarmee God in dienst zou bewijzen. Hoe dan ook Paulus, zo'n zondaar. En wij? Nou, u zult zeggen, wij waren er toen nog niet, hè. Toen Christus aan het kruis stierf. Paulus was er in ieder geval toen. En zijn lezers, ja, die zullen voor het grootste gedeelte toen ook al wel geleefd hebben. In de zonde, ja zeker waar. In de zonde, goddeloos, vijandig, krachteloos. Allemaal waar, dat zal van al die lezers hebben gegolden. Maar wij waren er toen helemaal nog niet, zult u misschien zeggen. Wij zaten nog diep in het ei. Nog diep in de rode kool, zaten wij toen. Eeuwen voor ons is het gebeurd. En toch, gemeente, toch waren wij toen ook al zondaars. Dat kan toch niet, dominee? Dat kan toch niet? Wij waren toen zelfs nog niet geboren. Toen kunnen wij toch nooit geen zondaars zijn geweest? Ach, gemeente, u moet eens kijken wat Paulus gaat schrijven vanaf het 12e vers van Romeinen 5. Dat wij allemaal in Adam waren begrepen. En dat we allemaal in Adam al gezondigd hebben. Ja, toen is dat begonnen. Werkelijk waar, in het paradijs was u en ik er ook bij. Wij zaten in de lendenen van onze voorvader, Adam. En onze moeder Eva, in de buik van Eva. Ja, daar zaten wij toen, daar in het paradijs. En toen al zat het beginsel van de zonde in ons. Toen Jezus aan het kruis stierf, toen deed hij dat voor de mens. En de mens, dat zijn ook wij. Kinderen van Adam. Paulus gaat dat uitvoerig uitleggen in het vervolg van hoofdstuk 5. Waar hij dan Adam met Christus gaat vergelijken. Eén voor velen, één voor allen. En dan laat hij zien dat wij inderdaad in Adam worden gerekend. Dus ook al waren wij er toen nog lang niet. Wij waren ook toen allemaal al zondaars en goddelozen. En toen al vijanden. En toen we er kwamen. Toen we uit het ei kwamen, zullen we maar even zeggen, uit de rode kool vandaan. Toen dat het geval was, ja, toen is het ook van ons allemaal wel gebleken dat het waar is, niet waar? Dat het waar is dat we dat inderdaad waren. Paulus was het, Jezus' discipelen waren het, wij zijn het van onszelf. Allemaal worden we op die ene grote hoop geveegd. Dat doet Paulus trouwens in zijn brief aan de Romeinen toch. Hè? In die eerste hoofdstukken laat hij zien dat Joden en heidenen van hetzelfde laken en pak zijn. De heidenen leven in de zonde. Maar de Joden die maken het niet beter. Die mogen wel op die heidenen neerzien. Maar wie zijt gij die anderen oordeelt? Want je doet dezelfde dingen, zegt dan apostel Paulus. Hè? En hij zegt dan ook de hele wereld is voor God verdoemelijk. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Ze hebben allen gezondigd en derven, missen de heerlijkheid Gods. Hè? Paulus is er dus juist in die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief zo op uit om alles over één kant te scheren. Hè? Dus niemand kan zich uitzonderen, ook niet vanmorgen hier in deze Urkse kerk. Niemand kan zich daarvan uitzonderen. We vallen allemaal onder dat verdict. Allemaal. Wij zijn goddeloos. Vijanden. Toen Christus aan het kruis stierf, gold dat ook al van het hele menselijke geslacht, van het begin van de wereld tot aan het einde daarvan. En daar moeten we nou maar eens niet zo luchthartig over doen. Niet zo gemakzuchtig. Dat moet erkend worden. En beseft. En ingeleefd. Ik ben zondaar. Van A tot Z, van binnen en van buiten, tot in merg en been. Je weet niet half hoe erg dat met ons is. De volle omvang daarvan kan niemand van ons bevatten. Maar als je die woorden van Paulus tot je laat doordringen, krachtelozen, goddelozen, zondaars, vijanden, nou dan weet je genoeg, dan is je de wacht wel aan. En nu betuigt, bevestigt God zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen het met ons nog helemaal niks was gesteld. Toen wij nog nergens aan dachten. Toen wij geen enkele aanstalte maakten om tot God te komen. Helemaal verloren in zonde en schuld. Pas die vier woorden die ik noemde mag rust op jezelf toe. Zo was het met je gesteld. En nou prijst de Heere God. Die prijst het aan. Want dat woord bevestigen wat hier staat. Bevestigen. Vaststellen. Dat kan namelijk ook betekenen, zo wordt het op andere plaatsen ook gebruikt. De kanttekening van de Statenbijbel die zegt het ook recommanderen, aanbevelen. Het oud woord recommanderen, iets recommanderen is iets aanbevelen. God beveelt het bij ons aan. Hij zegt, zou je dan? Zou je dan niet? Deze liefde. Ik recommandeer je die liefde. Ik beveel die bij je aan die weergaloze liefde. Die liefde die niemand zou doen. Niemand zou dat doen. Nooit, nooit grote keer. Dat is ongehoord omdat het nooit gebeurd is. Nooit gebeurd. Iets wat nooit gebeurd is, kan het nooit gehoord zijn. Dat is ongehoord wat de Heere God gedaan heeft. En hij recommandeert die liefde. Hij beveelt die bij ons aan. Hij zegt van, zou je nou niet? Zou je nou niet als krachteloze, als goddeloze, als zondaar, als vijand, je door die liefde laten overtuigen? Zou je die liefde nou links laten liggen? Zou je daar nou je schouders voor ophalen? En daar achterloos aan voorbij gaan? Maar gemeente, dat kan toch eigenlijk niet? Die weergaloze liefde. Wie kan daar ongestraft zomaar aan voorbij gaan? Je zou je schuld nog zoveel te groter maken, dat zeg ik u. U zou uw schuld nog zoveel te meer maken. Als je daaraan voorbij leeft. Dat is de grootste zonde die een mens kan doen. Het bloed van het Nieuwe Testament onrein te achten. De kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus onachtzaam terzijde te schuiven. En maar gewoon door te leven alsof er helemaal nooit iets was gebeurd. Alsof dat te zijner tijd nooit had plaatsgevonden. Hoe durft je? Hoe durft je dat te doen? Dat kun je toch niet maken. God recommandeert. Hij beveelt zijn liefde bij ons aan. En gemeente, dan ben je toch niet zo hondsbrutaal. Dat je dankjewel zegt. En hem voorbij laat gaan. Nee, dank u. Nee, dank. Nee, dank. Dat kan je toch niet maken. Vandaag niet, morgen niet, nooit niet. Zo dikwijls als het evangelie verkondigd wordt, dat kun je niet maken. Hoe zullen wij ontvlieden? Als wij op zulke zaligheid geen acht slaan. Dat zegt Gods woord toch? Dat zegt niet ik. Dat zegt de Heer in zijn woord. Hij zegt, hoe zullen wij ontvlieden als we er geen acht op slaan? Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als je die zonde aandurft. Dat bloed klein te achten. Als je die zonde aandurft, ja, dan is er geen kruid meer voor je gewassen. Want een liefde groter dan die liefde op Golgotha, die kan er niet zijn. Die komt er ook niet weer. Dat is eenmalig. Dat is daar eens en voorgoed gebeurd. En het evangelie daarop gebaseerd, dat wordt verkondigd. Ook nu nog verkondigd. Maar u moet niet denken dat straks als de jongste dag aanbreekt, dat God nog zal zeggen van, ja nou ga ik het toch nog maar eventjes wat ruimer trekken dan het werk van mijn zoon, dan de middelaarsverdiensten van Christus. Nou ga ik alle mensen wel zalig maken. Ja, dat kun je wel dromen. Maar ik zeg u, dat is een droom met bedrog. Dat is een droom met bedrog. Een wensdroom die nooit zal uitkomen. Als je het bloed van het Nieuwe Testament onachtzaam voorbij gaat. Als je dat niet acht, dan ga je zeker verloren. Weet wat je doet. God recommandeert. Hij beveelt aan zijn liefde jegens ons. Daarin. Dat Christus, hij heeft hem gezonden, hè? God de Vader heeft hem gezonden. Hij is gekomen, Christus. Dat Christus voor ons gestorven is. De Vader en de Zoon werken daarin tezamen. De Vader zendt de Zoon kwam. God bevestigt zijn liefde. Hij recommandeert die liefde. Daarin. Dat Christus voor ons gestorven is. Hoe kan het toch bestaan? Hoe kon het toch bestaan? Ongehoord. Dat Christus voor ons gestorven is. Voor ons. Toen wij nog zondaars waren. Toen we ons uitleefden in het kwaad. Toen we enkel nog in Adam waren. Ja, toch zijn leven voor ons gegeven. Als je nog tegen die liefde op kunt, gemeente, dan weet ik het niet meer. Dan weet ik het niet meer als je nog tegen die liefde op kunt. Amen.